Ja, het is een wereld die, ja, sommigen vinden me dreigend vanuit de boerenwereld.
Mm.
En ik denk meer in kansen. Maar je moet je ook, heleboel boeren hebben de ruimte niet financieel. Want die denken, ik ga alles wat ik doe, ga ik financieel achteruit. En dan kan ik me niet permitteren.
Nee. Hoi, mijn naam is Gerda.
En mijn naam is Erwin.
En samen maken wij de Vlakke podcast.
Ja, ik ben Hein Meijs, boer in eerste plaats. In Sommelsdijk op de boerderij Lust en Last. Waar oorspronkelijk een akkerbouwbedrijf, volledig akkerbouw. En langzaam gegroeid tot een heel divers bedrijf. En sinds mijn zonen de zaak hebben overgenomen, is die diversiteit toegenomen. En dat vind ik heel leuk om waar te nemen ook.
Nou, Hein, we vinden het heel fijn dat je er weer bent. We hebben net eventjes in onze geschiedenis gekeken.
Ja, maar nu was het.
Van 2 jaar oud.
Ja.
Maar je bent 2 mei 2023 was je hier voor het eerst. En toen hebben we het gehad over de boerderij Lust en Last.
Ja. Ja.
En alles wat er te doen was. Maar ook een stukje het voedselbos. En als je daar langs fietst of wandelt, dan zie je dat er heel veel uitbreiding heeft plaatsgevonden. Er is heel wat aangeplant. Dus ik zei tegen Erwin, we moeten Hein weer eens vragen. Want ja, we willen echt wel weten hoe het er nou voor staat. Dus vandaar dat we jou weer gevraagd hebben. Het voedselbos, er is echt heel veel aangeplant in die tussentijd.
Ja, ja, we hebben het best druk gehad de laatste jaren. Het voedselbos is, ja, eigenlijk vrij spontaan ontstaan bij ons. En we zagen wel dat we hadden een mooi stuk land. En we hadden gelezen van een voedselbos met wat het ook maar was. En Onno die vond het erg prachtig idee eigenlijk vanuit zijn interesse in eten. Dat koks, zoals hij die voorbeelden gezien had, zelf naar het voedselbos komen en daar van alles plukken en dat meenemen naar het restaurant. Dus 1 restaurant in Nijmegen. En die heeft 2 Michelinsterren. Eentje voor zijn kwaliteit en eentje omdat hij alles met eten uit het bos doet.
Oh, dat is tegenwoordig ook al een pre om een ster te krijgen.
Ja,
ja, mooi is dat, hè? Ja.
Maar we zijn er dus op een gegeven moment mee begonnen. En Onno is de drager. We hebben het samen gedaan. Maar inmiddels hebben we het bedrijf overgedragen aan onze 3 zoons. En die bepalen de richting. Ik ben erbij en ik
kijk ernaar.
Ik heb mijn opinies, maar zij bepalen de richting. Want zij moeten ermee verder.
Ja.
Het is ook de bedoeling dat ze later ook dat er in ieder geval toch een boterham uitkomt.
Mm-hmm.
Maar het is heel mooi, want het leuke is, je komt met zoveel mensen in contact. De voedselboswereld in Nederland die groeit. En ze hebben 1 ding gemeen. Eigenlijk doen ze het niet voor de portemonnee primair. Je wilt er wel uiteindelijk een boterham verdienen. Maar ze doen het gewoon omdat ze gewoon zien, het moet anders. En het kan anders. Mm-hmm. En daar steken ze de nek voor uit. Want er is wel een beroemd voedselbos Ketelbroek in bij Nijmegen. Maar ja, Wouter van Hecht, dat is de guru van de voedselbossen, die verdient zijn geld voornamelijk met zijn mond.
Ja.
Met zijn cursussen.
Ja, ja,
en die,
ja,
zegt,
ja,
wel, ja, ik verdien zoveel. Maar dan zeg ik ook tegen hem, we kennen elkaar. Ja, maar het is toch een andere maat dan die wij hebben. Maar ja, we hebben dus heel veel ingepoot. Het voedselbos bestaat uit 2 delen. Een kleine hectare en belevingsbos, waar eigenlijk heel veel bomen en struiken en planten in een soort wildverband in elkaar staan. Maar wel van tevoren is over nagedacht. En dat hebben wij niet zozeer gedaan. Er zijn mensen geweest die dat gedaan hebben. En daar zijn we in meegegaan, soms ook niet. Soms denk je, ja, dat zie ik niet zitten. En dan hebben we een productiebos. En de bedoeling ervan, zoals het woord zegt, dat uiteindelijk de opbrengsten, die moeten dus een inkomen genereren.
Ja.
En dat voedselbos, dat bestaat uit notenbomen, verschillende soorten, pekannoten, walnoten, hazelaars. En je hebt appels en peren, en verschillende peren, nashi-peer, de gewone peer, kweepeer, appels, verschillende rassen. En bessen, je hebt verschillende soorten bessen. Je hebt de gewone aalbes, je hebt appelbes, je hebt jostabes en nog meer. En frambozen, ook weer verschillende soorten. En kastanje zouden we heel graag willen, maar daar is onze grond niet voor geschikt.
Oh.
Kastanje moet een kalkarme grond hebben en onze gronden zijn zeer kalkrijk hier op het eiland. Dat is op zichzelf heel goed, maar voor de kastanje niet. Ja, verder hebben we ook druiven En duindoorn, en zul je zeggen duindoorn. Maar duindoorn is een plant die heel goed groeit op de klei. En die besjes daarvan, die kun je weer gebruiken voor sappen en allemaal ook dingen.
Oké.
Hebben jij ook rozenbottels?
We hebben heel veel in het belevingsbos of het romantisch bos, of het noemen dat ene stuk. Daar staan heel veel wilde rozen ook. En die bottels die kun je dus oogsten.
Ja.
Er staan ook gewone vruchtenbomen, notenbomen tussen. En ook een boom die Wouter van Hek altijd over praat. En dat is de uiensoepboom. En de uiensoepboom, dat is als je dat blaadje in je mond neemt, dan proef je. Uiteindelijk een smaak die in de buurt komt van uiensoep.
Oh, echt hoor.
Hij benadert niet de echte Flakese uiensoep.
Maar hoe heet die officieel? Want kan die, dat zal niet de Latijnse naam zijn.
Ik kan hem 10 keer noemen. Nolens, Dodens. Nou, daar komen we zo wel op.
Schiet zo wel te binnen.
Bij mij onbekend in ieder geval.
Nee, je nooit van gehoord. Nee,
we hebben morgen we zitten lid van één eetclub en eens per twee keer per jaar moeten we dan 13 mensen te eten geven. En daar hebben ze inderdaad, Christine, mevrouw, die heeft ook daar nou die bladeren in verwerkt. En ook de bladeren van de Szechuan peper, een Chinese peper. En die telen wij. Ik weet niet of ik verteld heb, vertelen wij voor Verstegen.
Nee, dat heb je volgens mij niet verteld.
Nee, volgens mij niet.
Nou, dat zou ik vertellen. Wij zijn dus. Je hebt Rotterdam de Boer op, is een organisatie die eigenlijk gesticht is door natuurmonumenten en gerund wordt. En die heel veel fondsen krijgt van de Postcode Loterij, van bedrijven, van Verstegen, van Green Choice. Ook van Trees for All, internationale organisatie die het bevorderen van bomen, planten bevordert. En daar zijn we lid van. Of lid van zijn we aangesloten. Mm-hmm. En die zijn ontzettend gecharmeerd van ons bedrijf. En ook de diversiteit in het bedrijf zit, dat we dus hebben gewoon ons voedselbos. Daarnaast hebben we onze strokenteelt, hebben weiland, we hebben recreatie, accommodatie en cultuur, al die concerten en alles en nog wat. En heel die combinatie vinden ze heel mooi. En ze hebben ons inderdaad ook geholpen aan een aantal grote sponsoren. Die gezegd, ik vind het zo belangrijk dat er in dit gebied zoiets gebeurt. Mm-hmm. Die ons helpen de kosten te drukken van de aanplant. En daardoor zijn we in contact gekomen met Verstegen. En Verstegen die zijn ook allemaal een dag komen werken bij ons.
Oh,
die kwam met een man of 6 en van nog een paar andere zaken. Die zijn gewoon Green Choice, ook directeur, die komen dan zelf mee. En daar hebben we een soort, dat klikt gewoon. Die hebben gezegd, we hebben altijd pepers geïmporteerd uit China. Ze hebben 10 jaar geleden mee begonnen, want die zaten onder de residuen van stoffen die niet goed waren.
Nee.
En nu zijn ze met ons, onder andere willen ze dus onze pepers afnemen als ze voldoen aan de kwaliteit.
Okay.
Maar ze hebben ook een soort garantie gegeven, als het blijkt dat het niet goed is, dan wordt er met ons weer afgerekend. Maar dat is heel leuk, dus we hebben al een afzet daarvoor. En door Rotterdam de Boeren hebben we heel veel contacten. En ik kreeg net vanaan het berichtje dat er blijkbaar een artikel in de NRC komt met Rotterdam de Boer, waar Onno met de contactpersoon bij de Rotterdam de Boer op artikel gaan maken.
Oh, wat goed.
Ik ben heel benieuwd.
Ja,
leuk.
Zeker. Ja,
we zitten, dat is heel grappig, we zitten wel een beetje af en toe in de picture. Dat is ook wel leuk.
Nou, is toch prima.
Ja, maar weet je, ik denk dat je dat ook wel, dat ten eerste geeft het je denk ik ook wel weer moed om door te gaan zoals je... waar je mee begonnen bent, zeg maar. Het is toch leuk om erkenning te krijgen, toch?
Ja, het is inderdaad leuk dat mensen zien waar je mee bezig bent. En daar ook soms zeggen, goed voorbeeld. Twee keer geleden hebben wij 30 voedselbosbouwers in Nederland ontvangen. En dat heet dan een community of practice. Het is ook weer een modewoord, maar dat betekent dat zijn gewoon een aantal mensen die in een bepaalde praktijk zitten, voedselbossen. En vooral met agrarische bedrijven. Het is niet van die kleine bosjes, maar echt groot. Die komen bij elkaar en die wisselen dan informatie uit en kennis. En die gaan met elkaar kijken. En die kwamen bij ons en dan kregen we bericht. We zijn bij jullie geweest. Ik vond het zo leuk. En ik wil graag informatie hebben hoe jullie dat gedaan hebben, waar je dit gehaald hebt.
Okay.
En omgekeerd is het ook leuk. Wij gaan morgen naar Voedbos met SCH, dat is een voedselbos in de buurt van Den Bosch. En die zijn al 8 jaar bezig. En doordat die mensen dan ontmoeten, gaan we kijken daar om ervaring op te doen. Wat zij goed gedaan hebben. En waar ze zeggen, dat moet je dus niet doen.
Ja, precies. Ja, de valkuil ook natuurlijk.
Want
ja.
het is eigenlijk één groot avontuur, zeg ik. Je begint eraan, we komen tot ontdekking dat sommige dingen wel werken, andere niet. Een voorbeeld. We hebben heel veel bessen gepoot. Mm. En dan blijkt dat... En we hebben moeilijke grond. Kwaaie grond, zeggen ze van oké. Dat betekent gewoon de structuur.
Zwangere grond.
Ja, dat is niet zo zwaar, maar moeilijk. En dan blijkt dat de ene bessensoort, die doet het heel goed. En dan 2 meter, 3 meter verder staat een andere bessensoort. Het is een ander ras. Die doet het helemaal niet. Die gaan allemaal dood.
Ja, okay.
En precies die gevoeligheid onderling. Het zijn allemaal bessen. We denken een bessen is een bessen. Nou, blijkbaar niet.
De ene bes heeft net wat anders nodig als de andere bes.
Ja,
en dan weet je dus. Ja, maar dat vind ik eigenlijk wel mooi.
Ja, aan de ene kant wel. Maar ja, het is
ook voor jullie natuurlijk niet. Want hoeveel heb je er gezet die er alweer uit moeten?
Nou ja.
Ja, dan praat je gewoon over honderden.
Oh, echt waar?
Ja, wel.
Ja. Dat is dan alweer zonde. Maar ja, Hein, het kan best zijn als je morgen naar Food Bosch gaat met SCH. En ze hebben daar dezelfde bessen geplant of gepoot, gezet. Dat die het daar misschien wel goed doen.
Dat klopt ook. Dat klopt ook. Dat zijn ook dingen, de grondsoort dus. Die speelt dan een rol.
Want ik wou zeggen, een voedselbos moet voldoen aan een bepaald stramien, toch?
Ja, ja.
Dus de bodem is eigenlijk de variabele die dingen bepaalt uiteindelijk.
Nou, ja, het principe van een voedselbos, eigenlijk is het afgeleid van een oerwoud, waarbij de hoge bomen vangen de zon. En dan krijg je steeds lagere bomen, zodat ze toch die instraling van de zon hebben. Maar onder die bomen groeien ook weer bomen, plantenstruiken die minder zon nodig hebben.
Ja, precies.
En die zitten juist weer onder die boom.
Ja, ja, ja.
En zo krijg je al die verschillende. En dan praten ze bij een voedselbos dat je toch in ieder geval 5 of 7 lagen hebt. Dat begint met de notenboom als de hoogste. En dan krijg je een hazelaar. Dan kan je een fruitboom, maar dat kan ook een hoogstam zijn of een middelstam. En zo krijg je steeds allemaal laagjes. En uiteindelijk eindig je bij de kruidlaag, noemt dat, op de grond. Maar daaronder heb je asperges, ook weer een laag.
Ah, oké. Okay.
Nou, die groeien eigenlijk.
Ja, dus zo krijg je al die laagjes. Oh, en dat herhaalt zich dan.
Ja, ja, ja. Ja.
En dat is eigenlijk het principe.
Ja, precies. Het is het principe. Maar de variabel is dan inderdaad, waar wordt het gezet? Op welke grond?
En nog eens, in die rijen bijvoorbeeld. Ja, als je stelt, je hebt een rij noten. Maar die zet je bij ons op 12 meter afstand. Dat is groot, want de notenboom is zo gerekend. Als je dan 40 jaar oud is, dan raken de kruinen elkaar.
Oh ja, ja.
40 al eerder, hoor. 25 jaar.
Tijdelijk
kun je daar dus bessen onder zetten, want die verdragen schaduw. En tegen die tijd dat die bomen groot worden, kun je die bessen weer weghalen.
Ja, ja.
En zo is een heleboel spelenderwijs bij je bezig. En met fruitbomen bijvoorbeeld. Je hebt de fruitbomen. Doordat die bomen allemaal wisselend staan, kan het ook zijn dat er een grotere biodiversiteit. Omdat elke boom, elke plant, heeft zijn eigen biosfeer om zich heen. Met zijn eigen insecten en schimmels. En op het moment dat je allemaal fruitbomen op de klassieke manier gaat zetten, één lange rij met exact dezelfde bomen, dan bestaat de kans, als er eentje ziek is, dat hij de buur...
Ja,
dus
allemaal.
Wat gebeurt er dan? Dan worden dikwijls gewoon een aantal appelrassen neergezet, een aantal appelbomen neergezet. Dan komt er een tussen wat wij dan een stikstofbinder. Een stikstofbinder is een plant die de stikstof uit de lucht haalt en het vastlegt in de wortels en het weer afgeeft aan de grond.
Een els,
een duindoorn. Er zijn er nog een aantal die dat doen. En een duindoorn, ja. En die onderbreken die rij. En soms zetten ze ook weer dat ze zeggen, ze zetten een appel van de ras of een appel A. En dan komt een volgende appel B, dus een andere soort. En dat herhaalt zich elke keer. Mm-hmm. Dus je hebt dan 3 verschillende appels. Dan komt er even een stulletje van door die stikstofbinders. En dan komen er weer 3 dezelfde. Ja. En dat schijnt dus gewoon te voorkomen dat er gauw ziektes komen.
Ja,
ik vind dat heel logisch klinken.
Maar het is wel ingewikkeld eigenlijk.
Nou ja, ik wou net zeggen, het is wel ingewikkeld.
Ja,
hè?
Het is ingewikkeld om een plantplan te maken, zeg ik dan.
Nou ja, zeker, want daar gaat het om natuurlijk. Ja.
Hè, maar ik bedoel, je hebt vaker gezien, als er bijvoorbeeld ergens een rij kastanje staat en er is een kastanjeziekte in, dat heel die rij eraan gaat. Dat is toch heel vaak zo?
Ja, zeker.
Dus ik vind het heel logisch klinken. We doen dat niet zo, we doen een paar van dit en dan een paar van dat. Dat is sowieso veel natuurlijker natuurlijk.
Ja, kijk, maar er zijn gewoon heel veel dingen die je moet leren.
Ja, precies. Want het heeft ook, dat is dan de chemische kant, hè, min of meer, dat afvangen van stikstof en afgeven. Maar ook met insecten bijvoorbeeld, daar houden jullie ook rekening mee met de aanplant? Hoe dat dan, dus biologische bestrijding, dat soort dingen?
Nou, we mogen in een voedselbos, de afspraak die wij hebben, we zijn onderdeel van, het heet de duurzame doorbraak. Mm-hmm. En daar zijn afspraken gemaakt dat we mogen geen meststoffen toevoegen. Duurzame doorbraak is een onderdeel van de Stichting Voedselbos Nederland. En omdat ze willen stimuleren dat er bijvoorbeeld er moesten 100 hectare voedselbossen komen, hebben ze de eerste 40 mensen, of de eerste 40 bossen, die hebben ze gewoon een pre gegeven. Ze hebben gezegd, oké, jij sluit je aan, je tekent voor 20 jaar dat je die boom niet weghaalt. Ja. Mm-hmm. 20 jaar, die bomen staan er over 30 jaar nog. Mm. En je hebt een aantal voorwaarden en dan is tegenprestatie, omdat je je bindt aan het contract, zorgen wij voor het inrichtingsplan en advisering erbij. En ze leggen ook contacten met mogelijke sponsors, als die er zijn. En dus we mogen eigenlijk mogen niks doen. En de opzet is eigenlijk dat de natuur zichzelf steeds beter gaat verbeteren. Omdat de grond doen we niks mee. Er valt allemaal bladeren op de grond. Organische stof, gehalte van natuur neemt toe door de jaren heen. Mm-hmm. En als er organische stof goed is, dan wil het bodemleven ook actiever zijn. En het bodemleven is essentie waar het eigenlijk om gaat.
Ja.
En als je een sprongetje maakt even naar de huidige akkerbouw. En ik heb dat allemaal eigenlijk pas de laatste jaren is dat op het doorgedrongen. Een plant die groeit, of een boom, op een natuurlijke wijze groeit, die geeft bij de wortels geeft die suikers af. Mm-hmm. En die suikers die worden weer door bacteriën verwerkt, zodat de schimmels op kunnen nemen. En als het heel goed is, zit er een geweldig schimmelnetwerk in de bodem. En het schimmelnetwerk is in staat om moeilijk opneembare stoffen voor de plant, om die opneembaar te maken. Omdat ze gewoon daar allemaal scheikundige trucjes uit halen. Maar op het moment, maar dat bodemleven, dat moet rust hebben. Dat moet zich kunnen ontwikkelen. En op het moment dat wij die plant bijvoorbeeld stikstof geven, kunstmest, dan zegt die plant, lekker, ik hoef niks te doen. Hmm. Die geeft geen suikers af. Oh, ja. Dus het bodemleven wordt dan niet geactiveerd.
Oh, ja.
En als je dus, ik heb dus les gehad, een cursus gevolgd bij iemand die vroeger dus adviseerde in bestrijdingsmiddelen, kunstmest, die zegt, eigenlijk is kalkam, dus kunstmest is gewoon hartstikke slecht. Mm. Draait het om, hè, als je goed bekijkt.
Mm.
Want die plant wordt lui.
Ja.
Of die boom.
Ja, ja.
En bovendien, als we ploegen,
maar dan maak je de schimmels kapot.
Dan maak je elke keer de zaak kapot.
Ja.
Dus ploegen, wat we nou eigenlijk weten, dat ploegen is eigenlijk het domste wat we kunnen doen. Want wat je nu ziet, is dat met de huidige manier van landbouw, met ploegen en met bemestingen, kun je hoge opbrengsten halen. Dus ze kunnen geld verdienen. Maar ondertussen gaat de grond gaat achteruit.
Mm-hmm.
En er komt nog bij, natuurlijk even een ander heel zijspoortje, dat die machine dus ook zo zwaar wordt, dat de grond aangedrukt wordt. Waardoor het bodemleven ook moeite heeft. Je moet de miljoenen wurmen hebben om die grond weer los te krijgen.
Mm-hmm.
Nou, en terug dus weer naar het voedselbos. Dat voedselbos dat gaat zichzelf steeds meer verrijken. De grond blijft intact. Er wordt niks omgedraaid. Hoogstens als je een plant gaat maakt. Die planten die geven die suikers af. Het bodemleven ontwikkelt zo goed. Dat op een gegeven moment is het volgende. Dat de bodem heeft heel veel elementen in zich. Kijk, de stikstof in de landbouw draait om stikstof, fosfor, kalium.
Mm-hmm.
En de spoorelementen, silicium en borium heb je ook. Maar die zijn niet direct opneembaar. Die moet je toevoegen.
Mm-hmm.
Maar op het moment dat het bodemleven optimaal is, dan dat wil zeggen dat die schimmels echt volledig hun werk kunnen doen in alle vrijheid. Dan kunnen ze dus heel veel van die stoffen kunnen zij uit de grond halen.
Ja.
Waar de plant niet bij kan. Fosfaat bijvoorbeeld is heel moeilijk opneembaar. Maar door die schimmels wordt het beter opneembaar.
Ja.
En op de lange duur is het zo, je hoeft niks meer toe te voegen.
Ja.
Jarenlang, op een gegeven moment weer wel. Want ze halen alles uit de grond. En er zijn genoeg voorbeelden waar boeren dat zo ervaren ook. Na verloop van tijd. Dus de grond.
Ja, maar ik ga je toch even onderbreken hoor. Want hoe komt het dan dat men dat ooit is gaan doen? Die kunstmest en al die kunsttoevoegingen.
Aha. Nou ja, goed.
Nou ja, kijk.
Vind je een rare vraag?
Nee, ik denk dat ik het antwoord wel weet, ja. Dat is schaalvergroting en opbrengst.
Nou, ja, maar als wij geen kunstmest hadden, hadden we nooit die opbrengsten kunnen. Dus de hele kunstmest is die daardoor niet taboe. Maar dat moet allemaal met beleid gebeuren.
Het is een beetje doorgeschoten.
De schalen zandgronden natuurlijk, vroeger die zijn rijk geworden door de mest die erop kwam. Mm-hmm. Toen werd die grond vruchtbaar, toen gingen ze productie geven. En hier vroeger gaven we natuurlijk ook heel, heel weinig. We gingen de mest van de koeien ging elk jaar naar het land toe.
Mm-hmm.
En er werd heel weinig kunstmest gegeven. Maar de opbrengst waren ook laag. Mm-mm. Maar waarschijnlijk was de kwaliteit van de producten wel beter. Ja. Maar dat,
en dan dat ploegen? Dat het omkiepen van die grond? Nou, ik dacht dat dat echt wel een doel diende altijd.
Nou, dat hebben we altijd gedacht. En het is niet, soms moet je wel eens ploegen. Maar als je gaat ploegen, dan verstoor je dus heel die schimmellaag.
Ja, dat snap ik.
Dus het is wel een alternatief. Dat noemen ze eco-ploegen. Dan ploeg je eigenlijk maar iets van misschien maar nog geen 10 centimeter. Want die bodemlaag, de eerste 10, 15 centimeter, daar zit eigenlijk het leven in. Het teeltlaag. Mm-hmm. En... ja,
maar als je nou die ploegen ziet, die gaan best diep.
Ja, die gaan te diep. Ik denk wel dat ze misschien ook tegenwoordig wat minder diep. Maar ploegen is inderdaad, als je het gewoon bekijkt. En er zijn alternatieven. En we hebben dat. We zijn dit jaar, vorig jaar, overgestapt van de gangbare teelt naar de stroken teelt. En we ploegen niet meer. Maar dat heet dan niet kerende grondbewerking. En dan bewerk je die grond lichtjes. En je zorgt ook dat het hele jaar groen is. Want groen betekent ook dat de grond bedekt is. Dat hij niet dicht slaat. Dat hij de stikstof van de groenbemesters en voedingsstof vasthoudt in de wortels. En het voorjaar dan verteert dat. En soms moet je daarbij helpen. Want het voorjaar ga je bijvoorbeeld bieten zaaien. Dan moet je wel zorgen dat groen allemaal wegkomt. Dus dan moet je toch soms weer even ondiep ploegen.
Jij zegt dat die grond groen blijft. Praat je dan over gras?
Groenbemesters, dat kan ook grasklaver ook zijn, maar dat is wat lastiger. De bedoeling, een van de filosofieën is ook, als je de grond altijd groen laat, dan is die gewassen die bewortelen, dus je houdt de grond bedekt, je hebt minder last van regen, van water, omdat het vasthoudt in de wortels, extremiteiten dagen later. En ja, wortels die zorgen voor goede structuur. Daarom zaaien we ook groenbemesters onder andere. Maar ook om die meststof die nog in de grond zit vast te houden, dat die uitspoelen. Dus sterker nog, we worden verplicht om gedurende een aantal 10 weken het land na de oogst bedekt te houden. Omdat ze noemen ze dan vanggewas, om die stikstof met name vast te houden. Dat ze niet regelrecht met de regen naar beneden gaat. En dat doen die wortels ook. En als die wortels dan het voorjaar verteren van de winter, dan komen het geleidelijk aan weer vrij. Mm-hmm. Maar dus de bodem is langzamerhand steeds duidelijker. Dat weten we natuurlijk al veel langer. Is eigenlijk waar alles om draait.
Mm. Ja. En de wormen, begreep ik van iemand. Misschien ook wel van jou toen de tijd.
Ja, als je een gezonde grond hebt met veel organisch stof, krijg je ook veel wormen.
Ja.
Want die eten dat weer op en verteren dat.
En die houden de grond luchtig.
Dus wij moeten, en nu zie je om me heen zie ik ontzettend veel geploegd land. En ik vond dat vroeger wel mooi. Maar ja, ik kijk er nou anders tegenaan. Ja. Ik denk, eigenlijk... Zij is het helemaal niet goed, maar we zijn gewend
het bepaald
niet
te doen.
Ik vind een vers stuk land wat of vers geploegd vind ik ook mooi.
Ja,
ik vind het echt mooi. Nee, je lacht daar nou wel bij.
Nee, helemaal niet.
Nee, en dan soms heb je van die stukken land waar zo'n beetje zo'n bochtige sloot langs loopt. En dan zie je die bochten.
Nee, dat vind ik echt
prachtig.
Ik begrijp wat je bedoelt.
Ja, hoor.
Maar het is niet goed.
Nee.
Maar want je hebt het over lichtbewerken, dat doen jullie dan wel. He? Is dat dan om die ploegen of hoe ziet dat eruit?
Nou, je kijkt, er zijn een aantal boeren die het al, heel veel boeren die het doen. En de boeren die het al veel langer doen, die zijn gewoon zeggen, nou, je kan gewoon werken. Dan ben je wel een jaar 5, 6 verder dat het grond echt, omdat er meer organische stof in de grond komt, neemt de structuur toe, want dat bodemleven, het is voedsel voor het bodemleven, wordt de grond structuur beter. Dat wil zeggen, de grond moet opstaan uit lucht, ruimtes van lucht en water. En op het moment dat het ingedrukt is, dat er geen lucht bij kan, dan kan er ook geen water bij. Dus op het moment dat die grond poreuzer wordt, kan die meer als een spons werken, kan die het water vast.
Ja, zeker.
Maar dat betekent ook dat hij houdt het vast. Maar in tijd van drogen kan je het ook weer afgeven. Dus de grond wordt in feite productiever.
Ja.
Maar dat duurt een hele tijd.
Ik wou net zeggen, het heeft wel een aantal jaren nodig voordat je dat bereikt hebt dan. Ja. Hè?
Ja, ik denk bij ons voedselbos, dat gezien die aard van de grond, dat we daar wel een jaar of minimaal 5, 6 jaar mee bezig zijn. Ja. Maar het is een heel andere kijk op de
een
grond.
Een geduldige boer moet je zijn.
Ja, en boeren die zeggen, ja, maar ik heb altijd geploegd en zo, en het gaat goed. Maar ik denk tegelijkertijd aan het besef ook wat doordekt. Want het is een soort visieuze cirkel. Die oogstmachines worden steeds groter en zwaarder. Zo'n bietenrooier die weegt misschien wel straks 45 ton, rijdt dan over je land heen met zijn bieten. En de machine van zichzelf weegt misschien al 30 ton. En die grond wordt aangedrukt. En als het droog is, nou oké, maar als het dan wat natter wordt, dan wordt die grond echt gekrampt. En dan zeggen ze, ja, we hebben hele brede banden. Want als de band breder is de druk per centimeter Of dat is druk, dan is dan minder. Hmm. Maar diezelfde gewicht komt er nog steeds op. Of het nou breed of smal is, het gewicht gaat op die grond. En dat kun je pas soms wel zien uit 1,5 meter diep. Dat in de grafieken kun je dat nagaan. Maar omdat die samengewicht weer los te maken, moet er weer een hele zware trekker komen om die grond weer los te maken. En, door, en zo wordt het allemaal zwaarder. Dus we gaan bij boeren in feite achteruit.
Ja.
En er zijn al tendensen waarbij dus inderdaad mensen zeggen in het noorden van het land al langer, omdat ze een zware grond hebben, de machines moeten kleiner. En er is ook geleidelijk aan, zie je ook hier mensen zeggen, ik wil die zware machine niet op mijn land hebben. En ik zit ook met zoiets. Kijk, er komt een bietenrooier, die kan 3 meter breed oogsten en 4,5. Maar die 4,5, die oogst meer, maar die is ook zwaarder.
Mm.
Dus ik zit te denken, ja, wil ik dat wel een ander jaar? Dus ik zit te denken, ik wil proberen een loonwijker te vinden die een misschien wel heeft. Kleinere machines heeft.
Ik zou zeggen met het paard weer. Net als vroeger.
Je hebt de schuur vol.
Ja, precies.
Er komen robots. Ik loop al heel lang te roepen, er komen in de toekomst robots. Die ontwikkeling is volop gaande. Die gaan een rijtje bieten meenemen. En dan zet je gewoon 10, 20 robotjes neer in je land. Noem maar geks.
Mm.
En die kunnen dag en nacht werken. Die
licht robotjes.
Die kunnen zelf, die worden heel geprogrammeerd. Die lossen zelf en zo. Daar ben ik van overtuigd dat het die kant op
gaat. Dat gaat zo vast een keer gebeuren, ja.
Want dit gaat gewoon niet goed. En dit wordt elke keer maar smoezen bedacht van bredere banden. Maar
dat is niet de oplossing.
Dat
is, volgens jou.
Het loopt een keer fout, denk ik. Dat, en ja, ik weet niet. In hoeverre er op een gegeven moment ook wel een regelgeving komt die zegt, je moet zo goed voor je land zorgen dat de biodiversiteit niet achteruit gaat.
Mm-hmm.
En Nederland heeft die opdracht vanuit Brussel al in algemeenheid.
Want die hebben we al.
Ja,
okay.
Andere landen ook, hè, dan?
Ja, natuurlijk. Ja, nee, uiteraard. Ja,
ja. Ja, dat is heel het verhaal met die stikstof ook. We hebben ons, en je mag de manier. De natuur mag niet verder achteruit gaan dan een bepaald niveau.
Mm, okay, ja.
En toen heeft Nederland gekozen om dat via de stikstof te doen.
Mm-hmm.
En andere landen hebben het via andere methodes gedaan.
Oh ja, zo was het. Ja.
En daar zitten we een beetje in die fuik van al die mest. Terwijl diezelfde mest een heel waardevol product is. Dus ze praten van over mest of het rommel is. Nee, die mest. Biologische boeren werken alleen maar met organische mest.
Ja.
En dan vooral de vaste mest, dat is natuurlijk het beste.
Ja.
Dus het is een ontwikkeling waar je in zit en waar je volgens mij onderuit komt. En die grote boeren, die worden echt flaké goed geboerd en er is ook best, de laatste jaren best veel geld verdiend. Dus je kijkt wat tractoren rondrijden, wat voor schuren uit de grond gestampt worden.
Ja, hè?
Ja,
dat viel een tijdje geleden op. Denk ik, het gaat volgens mij de laatste 2-3 jaar best goed, want er wordt heel veel geïnvesteerd volgens mij. Het is ze gegund, hoor, want er zijn ook slechte jaren. Hè? Het is
dat is ook zo. Ja. Er zitten gewoon topmensen hier op het eiland.
Maar waar ik het nog even over wil hebben, Hein, is even terug naar die strokenteelt. Daar hebben wij het vaker over gehad. Mm. Erwin van God, daar zouden we eigenlijk nog wel eens meer van willen weten. En ik hoop de luisteraar ook. Strokenteelt, de naam zegt het natuurlijk al een beetje. Je teelt in stroken. Maar hoe dan precies?
Ja,
zijn dan verschillende gewassen naast elkaar in stroken? Of
juist, daar gaat het om. Kijk, vroeger had je gewoon kleine percelen. Je had het over in de blikken, die ooms van jullie, die hadden een klein stukje. En dan zeiden mensen wel, die mensen zijn er zoveel, die kijken het de grond uit. Aandacht is dat dus. Hè?
Ja, aandacht, ja.
Maar gewoon allemaal veel kleine stukjes. En tegenwoordig is het één grote monocultuur. En dat proberen we te doorbreken door... want het betekent, monocultuur betekent ook, als een bepaalde ziekte uitbreekt in zo'n groot perceel, is de kans groot dat het ook een groot deel van het perceel ook ziek wordt.
Mm.
En bij strokenteelt is het, een voorbeeld in de Pallandpolder hebben strokenteelt nou voor het vierde jaar. We telen dus, ik heb op het begin, toen ik dat besloot om dat te gaan doen, omdat ik niet tevreden was met zoals het nu ging. En de oorzaak lag in het feit dat ik het landschappelijke verarming, dat heel het nieuwe land was één gewas. En ik vond het eigenlijk zo... ontzettend landschappelijke verarming.
En, saai, hè?
En de ruilverkaving heeft daar natuurlijk een aanzet toe gegeven. Mm. Want het duurde zelf natuurlijk heel mooi was. Dat ik kon dat niet meer aanzien. En toen heb ik midden door de polder heb ik toen al een brede strokenteelt van 20 meter neergelegd. En dat strokenteelt die deel, dat was een zogenaamde vogelakker. Daar stonden gewasjes in waarbij patrijzen, verzand en andere vogels zich veilig waanden. Waar we niks in deden. En... En op een gegeven moment hebben we gedacht, goh, misschien moeten we heel de polder zo gaan doen. En toen hadden we de Pallandpolder als voorbeeld genomen. Daar hebben ze dat al 3 jaar. En eigenlijk is het zo dat we hebben, dus ik heb gezegd, ik vind heel de polder, die deel ik in heel mijn bouwplan. Hè. Dus je teelt in zoveel aardappelen, zoveel bieten wat je teelt. Dan heb ik gezegd 1 op 6. Dus ik wil 1 keer in 6 jaar aardappelen telen, 1 keer in 6 jaar bieten. En daartussenin heb je dan 1 of 2 keer dubbel wat tarven. Maar ga je graan of graszaad of wat anders. Of uien, nou, die telen wij toevallig niet. En zo hebben we het hele perceel hebben ingedeeld. Dus we hebben gezegd, de polder Nieuwland bijvoorbeeld gezegd, 1/6 deel is aardappelen, 1/6 deel is bieten, 1/6 deel is graan, 1/6 deel graszaad. En daartussendoor hebben we ook nog, omdat we samenwerken met een veeboer, hebben we ook nog veldbonen erbij en grasklaver. En grasklaver, dat is gras en klaver door elkaar. Het voordeel van klaver is dat het een stikstofbinder is. Dus het is stikstof uit de lucht legt die vast. Dus hij voedt de grond gratis. En geeft rust aan de grond. En omdat hij zo fijn groeit, is het ook een onkruidonderdrukker. Dus we hadden een heel... Die vogelakker die was nogal vervuild geraakt. Dat is het nadeel van een vogelakker. En soms ook van een akkerrand. En daar hebben we dus die grasklaver op gezet. Die teelt die veehouder. En dan na 2 jaar, als er aan de aardappelen aan de beurt zijn, kunnen de aardappelen op dat perceel. Dus die gronden staan optimaal voor aardappelen. Oh ja.
Dus je perceeltjes met gewassen schuiven op, schuiven dat roleert,
ja,
zeg maar.
Die schuiven allemaal op, ja. Mm-mm. En daartussen, dat hebben we ook nog, eigenlijk dat was het idee van de Pallandpolder, volgen we ook. Tussen de gewassen hebben we nog een strook van 9 meter, een vaste natuurgewas. Dus dat is een mengsel van alle mokken, bloemen en zaden. En die is een scheiding tussen de gewassen.
Ja, en maar dat even voor zover ik zakelijk ben. Dat levert natuurlijk niks op, zo'n strook.
Ja, dat is dus agrarisch natuurbeheer. Want het voordeel van je moet die natuurstrook vergelijken met een akkerrand.
Okay.
Maar dan wel zo dat je... hij ligt er langjarig, die strook. Want die gewassen naast die stroken, die wisselen.
Ja, en die strook blijft hetzelfde.
En die strook blijft hetzelfde. En je krijgt daar een vergoeding voor. En die vergoeding is gewoon aantrekkelijk. Ook omdat het langjarig is. Als die kortjarig is, krijg je minder. En dus je hebt er toch een vast inkomen van, dat stukje. En de belangrijkste is dat dit zo'n plek zich... die mag je pas maaien, ik geloof pas rond 1 juli. Voor die tijd mag je hem niet maaien. Dat het insectenleven en vlinders, en dat die zich daar goed kunnen ontwikkelen.
Maar als het zo'n meerjarige strook is, moet je hem dan maaien?
Ja, je mag hem. Ja, dat is ook helemaal niet erg op een gegeven moment.
Oh.
Nee. Je mag hem dus een keer maaien en dan gaat hij gewoon naar de koeien toe.
En, heb je wel lekker hooi van, denk ik. Ja. Het ruikt heerlijk. Ja.
Maar al die insecten die zich erin zitten, die zijn heel nuttig. Want die insecten, sommige insecten, die kunnen weer, dat zijn natuurlijke plaagbestrijdings. Dat wil zeggen dat bijvoorbeeld een lieve heersbeestje of een oorworm, die bestrijden luizen. En een oorworm, die vliegt niet, die kruipt, die zit in de boom, maar een lieve heersbeestje. En ik herinner me goed dat ik ooit, het is misschien al 30 jaar geleden, mijn buurman, die had ontzettend veel last van luis. En die spoot elke keer. Mm. En ik zei, je begrijp het niet, ik heb er geen last van. Maar ik had wel gezien dat ik lieve heersbeestjes had. En ik dacht, nou, ik laat ze maar. En ik heb die jaar maar 1 keer geloof gespoten. En mijn buurman wat 3 keer. Maar geen op, want die spoot al die natuurlijke vijanden dood.
Ja. Ja, ja, ja. Maar dat is even een grappig uitstapje. Hiervoor in de ring hebben we... zijn lindes, toch?
Ja.
Maar daar zaten ontzettend veel luizen in. Hè? Die auto's zaten helemaal onder de plak en de kleef en weet ik niet allemaal wat. En nou hangen ze ieder jaar van die witte linnen zakjes op.
Is dat ieder jaar?
Want volgens mij, ik zie in die bomen verschillende witte zakjes
hangen. Zou als oorwormen kunnen zijn.
Nee, dit zijn,
nee, het zijn echt lieve heersbeestjes. Ja, ja.
Okay.
Want, ik weet niet of jij dat hebt.
Heel veel.
Maar ik heb ze nu ook in huis.
Ik ook. In mijn badkamer.
Ja, in de badkamer. Ja.
Lieve heersbeestjes.
Ja, ja. Volaan. Hele bonken.
Hele bonken, ja. Ja.
Heb ik ook gehad, ja.
Oh, echt, en dan staat het raam op een kier. En dan komen ze, en toevallig las ik... Ik denk, oh, de lieve heersbeestjes komen weer naar binnen. En toevallig lag er ook een berichtje in de krant dat dus de week was dat de lieve heersbeestjes naar binnen gingen. Ik denk, ja, bij mij.
Ja,
bij jou
en
ook.
Bij mij, ja, ja. Maar ze zijn wel heel nuttig. Heel nuttig.
Nou, daar gaat het om, hè.
Ja.
En dat heb je ook als je grote monoculturen hebt. Daar hebben ze geen kans.
Nee.
En die akkerranden hebben wel aangetoond dat daar ook heel veel insecten in zitten. Nuttige insecten. En die kunnen wel 50 meter het gewas ingaan. Maar dan houdt het op. Maar deze stroken die bijvoorbeeld, die zijn bij ons, die zijn iets van 75 meter. Dus je kunnen van twee kanten kunnen ze erin komen.
Dat was mijn volgende vraag. Want je hebt zo'n akkerrand of zo'n bloemenstrook is 9 meter breed. En denk, wat je zei net, een zesde voor de aardappelen, een zesde eventueel voor tarwe, nou whatever. Maar hoe breed was dan zo'n strook met een gewas? Dat is dus...
Nou, zo'n strook is 75 tot 79 meter.
Breed en ook dan. Breed, en dan ligt er een strook van 9 centimeter aan bloemen.
9 meter ligt daar dus een natuurstrook. Ja. En dan ligt er weer een strook anders. Dus in ieder geval, nou, dit jaar hadden we dus een strook tarwe en een duurstrook. En daar lag er een strook mais, de tuurstrook. En daar lag de tuurstrook lag aardappelen achter. En zo gaat het maar door.
Ja, mooi.
En dus hebben we 2 van die blokken, ook van ruim 20 hectare. De andere pol ligt hier ook. Maar daar was het bouwplan, daar moesten we nog een beetje passen. Maar uiteindelijk komt erop neer dat je dus, dat het heel dat perceel ingedeeld is in 1/6, 1/6. En 1/6 betekent dat en het gewas plus die strook.
Want
die stroken nemen ook de oppervlakte van die aardappel in. We hopen, dat weten we niet, dat moet nog blijken natuurlijk. Het moet allemaal nog financieel dat klopt. Dat gewoon de feiten goed
gecompenseerd wordt. Jullie zijn wel een pionier, hè?
Ja, er zijn wel meer stroken teelten, maar niet zoveel. De meest bekende is Cornelis Mosselman in Oostplaten. Ja. Die teelt dus heel specifiek op 3 meter stroken. En dat is heel complex qua mechanisatie en qua teelt. En dat zie ik dus niet zitten. Want je moet heel de ik wil de stroken teelt proberen met de bestaande mechanisatie. En nu wordt er ook nog gespoten, maar uiteindelijk willen we dat spuiten ook af.
Maar de bestaande mechanisatie was zwaar.
Ja, dat zijn niet grote ploegen en zware tractoren.
Ja, ja,
dat moet nog even zo.
Nee, ik bedoel met kijk, je hebt een we spuiten nog steeds, hè? We proberen wel insecten hoeven we niet meer te bestrijden. Dat zover zijn we al door al die natuurranden en aardappelziekte. Nou, die moeten we nog helaas bestrijden, want het is gewoon die schimmel die is heel gevaarlijk. Op het moment dat er echt rassen komen die resistent zijn tegen de aardappelziekte Phytophthora, dan maken we grote sprongen. Bieten, daar werd vroeger eigenlijk nauwelijks in gespoten. En tegenwoordig wel, om te ontdekt hebben dat schimmels die in die bietenbladeren zitten toch zodanig veel schade nemen als je niks doet. En dat je die schimmel bestrijdt, dat het... Nou, een derde van de opbrengst is, bij wijze van spreken. Okay. Dus we hebben ontdekt dat het moet wel. Maar
dat zijn dan weer andere schimmels als die in de bodem leven?
Er zijn legio schimmels. Dat is ontelbaar. Maar het komt erop neer, in feit dat we hebben gewoon het hele perceel wat we hebben. Dat hebben we in 6 stukken gehakt.
Ja.
En elk jaar schuift dat perceel op.
Ja, dat begreep ik. Ja, dat roleert.
Gewas. Ja. En dan komt het weer terug. En dan ben je 6 jaar verder. En je kunt aardappelen ook eens per 4 jaar teel doen de meeste. Maar ja, we hebben voor gekozen 1/6. Dus financieel is het opbrengstvermogen van aardappelen is eigenlijk het hoogst. Maar wij hopen dus dat we op een gegeven moment toch in ieder geval genoeg uithalen. Kijk, wij streven ook niet naar het optimale. Dat het goed rendabel is. En als je het maximaal weer hield, dan moet je heel veel spuiten, heel veel kunst verstrooien. Nee. Dat willen we niet.
Nee. Nee.
En omdat wij gewoon...
Je zoekt naar een ander evenwicht.
Maar kijk, wat wij nou doen is niet... Als je nou een klein bedrijf bent, 50 hectare is tegenwoordig klein, of 60 of 70. En dan is het weer anders. Maar wij hebben bijvoorbeeld nog een poot onder ons. We hebben de recreatie. En dat geeft ons een soort stukje zekerheid, waardoor we financiële ruimte hebben om te doen. En
dat snap ik.
Niet elk bedrijf heeft dat.
Nee.
Dus de akkerbouw moet het zich nog bewijzen of het vinden. En misschien moeten we wel een stukje bij gaan stellen op een gegeven moment. Zou best kunnen. Of andere gewassen delen. Ik heb als gedacht, misschien moet ik wel heel de pollen volgooien met 1 groot natuurmengsel. Dan hoef ik niks te doen. Dan heb ik ook een goed ding bij wijze van spreken.
Nou ja, was dat zo
ik zit wel eens te denken hoor. Als het zo belangrijk is.
Nou ja, weet je. Ik moet daar soms een beetje om lachen. Dan is er een vlinderveldje is er aangelegd. En dan hebben ze het over een stukje tuin van 10 bij 10 meter waar dan bloemetjes in gezaaid worden. Mm. Ik vind het schattig hoor.
Ja, zeker.
Maar dan denk ik, ja, voor de hele vlinderpopulatie is dat natuurlijk gewoon echt niks.
Nee, nee.
Dus dan zou zo'n hele polder wel helpen, denk ik, Hein.
Nou, er worden vlindertellingen. Bij ons wordt geteld. We zijn dus, Louis Wolk Instituut, die heeft bij ons echt de inrichting gedaan. We begeleiden ook de Palmpolder. Nou, die hebben ook bij ons gekeken. En die hebben de indeling gemaakt. Omdat zij daar gewoon het kaartenmateriaal voor hebben. En er zijn uit Wageningen zijn er ook monsters genomen. Zijn ze gaan kijken naar de grondsoort. Ze zijn gekeken naar de insecten. Ze zijn gekeken naar de vogels. En ik kreeg van de week weer bericht dat ze nou graag willen terugkomen. Om weer de vogels gaan inventariseren. Dan gaan ze gewoon een aantal keren per jaar gaan ze... bijvoorbeeld een uur lang een bepaald gebied gaan ze dus vogels meten. En dat controleren ze dan. En dan kijken ze het jaar erop hoe het loopt. En we hebben dus één keer ook een verrotterende boer op. Moesten we dat ook doen. En toen kwamen die mensen waar bij ons geweest. Die zeiden, nou, qua vogelstand was het bij ons paradijs. Ja, lyrisch over. Nou, ik ben geen vogelaar. Dus ik ken niet elke vogel.
Het zal
maar die vogelaars, dat hoor ik elke keer. Maar ja, omdat er bij ons al misschien al 40, 50 jaar natuurlijk heel veel bomen staan. Mm. Dat hebben we altijd ja, we houden daarvan. En ja, zo was het. En zo is het doorgegaan. Ja, het is steeds
toch,
meer. Ja. Mm. Nou, dat is een heel goed teken. En vogels hebben ook insecten nodig. Dus er moeten insecten in de buurt zijn.
Ja.
En, dus dat zit wel goed?
Nou, de insecten moeten nog wel wat toenemen.
Okay.
Maar de vogels, dat was optimaal. Maar, en de schimmels in de grond, ja, dat is wisselend. Maar dat meten ze ook.
Dus dat voedselbos wordt eigenlijk continu... Ik heb het nu even
gescand,
over voedselbos.
Ja.
Gescand, ja.
Ja, het wordt een paar keer per jaar. Dat is
onderzocht.
Ja, ja, er zijn een drietal... Ja.
Mooi hoor. En dan, als het goed is, zie je daar een positieve trend naar de goede kant op.
Je zou op een gegeven moment zou ze moeten kunnen zien dat er meer schimmels in de grond zitten, dat organisch stofgehalte toeneemt. Mm-hmm. Maar dat kan vrij hard gaan hoor.
Toch wel?
Ja, mm-hmm. Het is niet zo vreselijk hoog op het eiland. Maar dat kan best zien dat het, laat maar zeggen, dat het 3% is, maar dat het over 5 jaar wel 7% is. Mm-hmm. Nou, als dat zo is, dan is je grond echt heel voedzaam aan het worden. Ja.
Een rijkdom.
Ja, en met ploegen zelf krijg je dat niet. Want wat overigens wel gebeurt, de boeren proberen hoe gaan die stofgehalte. Als je niet ploegt, dan is alles en blijft groen. Verteert, dus gaan die stof. Dus dat wordt dan naar beneden getrokken. Mm. Maar wat ze wel doen, is gewoon ook groenemesters. Dus aaien, moet ook. Maar ook compost strooien. Ja. En dat gebeurt ook heel veel. Om toch, dat is dat puur organisch stof, om die grond maar op peil te houden.
Prima,
want het probleem ook van die hoge opbrengsten is dat het product is organische stof. Een ui, een biet, een aardappel, die voer je af.
Ja.
Dus je haalt
natuurlijk, ja, zo.
En ondertussen is het ook zo, de organische stofvelden worden geleidelijk afgebroken. Dus dat moet je op peil houden. Dat kun je doen door gewassen erop te zetten, groenmessers. Maar je kunt ook zeggen, organisch stof toe te voegen, terug te brengen. Want anders verarm je uiteindelijk. Mm. Dat is weer bezwaar van die hoge opbrengsten.
Ja.
Het is best...
Het is een mankel evenwicht.
Boeren is best een ingewikkeld ding.
Nou, zeker als je het op zo'n manier wil doen, dan is dat toch wel een ding.
Ja, een hoop kennis heb je nodig. Ja,
ja maar wel mooi. Gewoon.
Ja, ik vind het heel mooi.
Maar we hebben dus gekozen op een andere manier te gaan doen. En omdat ik zag gewoon, dat vind ik heel belangrijk, een ontzettende verarming van het landschap. En er komt nog bij dat er ook een verarming van de natuur, want wat me ook zo opvalt bij een aantal boeren, die sloten die worden gehakseld, gekneusd, noemen we dat dan met een hakselaar. Mm. Die worden 3 keer per jaar plat gemaaid. Daar kan geen vogeltje zitten. Dus dat doen ze dan na 1 juni. Dan, nou ja, eigenlijk zou het 1 juli moeten zijn. Dan zijn de vogeltjes, de eitjes uitgekomen
zijn
en
klaar,
uitgevlogen. Ja. En het heeft geen enkel zin. Het is alleen maar gezicht. Het heeft geen enkel nut. Het is zinloos.
Ziet er strak uit en dat is het.
Ja, en het is lelijk, vind ik dan.
Vind ik ook,
Ik kijk anders.
Nee, maar zo is het.
En dan maaien ze seizoen 3, 4 keer zo'n sloot helemaal plat. Dus waarschijnlijk kan er geen insecten zitten.
Nee.
Die alles vermoord je. Terwijl die dingen heb je juist nodig.
Hmm.
Want een gezonde sloot met mooie vegetatie in de sloot, die kan heel nuttig zijn. Die is min of meer dezelfde functie hebben als een akkerrand.
Maar er zijn natuurlijk wel wetten en regels om dat soort dingen te beteugelen.
Ja.
Welke instantie houdt dat dan in de gaten?
Kijk, die boer die mag zelf kneuzen, maar men zegt, en dat ik wil het nog eens nagaan met het waterschap, men zegt ook dat het van het water niet zou mogen voor een bepaalde datum. Of dat zo is, weet ik niet. Maar het waterschap zelf, die is nou ook in het naaien hier naar de kneuzen, die doen eigenlijk hetzelfde. Terwijl als ze zouden maaien, dan blijft het spul gewoon liggen. Het blijft nu ook liggen, hè, de organische stof. En dan zeggen ze dus dat het door de rijkdom dat het in stand houdt.
Daar ben jij het niet mee eens, zie ik al je gezicht.
Een voedselbos die zegt, die grond verrijkt zich doordat je steeds je organische stof elk jaar opnieuw naar beneden. De bladeren, noemen we gemakshalve de bladeren van een boom naar beneden. Dus die grond wordt steeds humusrijker.
Mm-hmm.
En daar profiteert het bodemleven van. Dus je bodemleven wordt ook steeds beter. Dus het is verrijking van je grond. En het is natuurlijk.
Ja,
ben ik met je eens.
In een bos is het zo.
Ja.
Maar wat natuurorganisaties dikker willen, die vinden dat de grond te rijk is. Hè? En die willen die verarmen. En wat gaan ze dan doen? Dan gaan ze die Dat gebeurt dus ook in die sloten. Nou, dan gaan ze het maaien en dan zuigen ze het op en halen ze het weg. En dan denken ze, dan hopen ze, dat door die verarming een andere vegetatie ontstaat.
Nou, dat gebeurt er absoluut niet volgens mij, of wel?
Nou, dat duurt heel lang.
Of dat duurt heel lang.
Maar waarom willen ze dus een andere vegetatie door te verarmen?
Dat zijn idealen. Ze willen dat zo'n sloot eigenlijk weer, zoals vroeger, dat allemaal bloemetjes en groeien en zo. Dat zal misschien best kunnen. Maar ik denk, dat moet je 10 jaar afvoeren voordat dat gaat gebeuren. Want die grond is gewoon rijk en dat komt ook door de lucht, stikstof. En ook door de manier van boeren die wij gedaan hebben. Vroeger is er best wel ook wel wat kunstmest in de sloot gegaan. Tegenwoordig hoeft dat helemaal niet meer. Met wasbescherming ook niet. Die apparatuur is dus goed dat het allemaal echt bijna op de grenzen afgoed is. En zij willen dat dan terugbrengen in een staat waar ik me van afvraag hoe lang duurt het niet eer die komt. Met heel veel kosten. Want die machine die dat moet opzuigen, die vreet weer 2 keer zoveel brandstof als een trekker die alleen maait. Hè? Dus als je echt gaat rekenen qua milieu, dan weet ik niet waar je beter mee bent. En dat moet dan vervolgens dat wordt weer afgevoerd, komt weer een vrachtauto aan te pas, komt een pers aan te pas. En het wordt dan ergens gecomposteerd. En die compost kan nuttig zijn. Die belandt overigens dikwijls in de palland. En die maken er weer bokashi van. Dat is een bepaald compost. Japans procedé waarbij je luchtdicht compost verrijkt. Dus het verhaal erachter, als je alles uit gaat rekenen qua milieubelasting, denk ik niet dat je veel opschiet.
Jij zegt gewoon lekker laten gaan, uiteindelijk.
Ja, ik ben er altijd kritisch over geweest, die dingen. Want het ging zo sterk. Ooit waren de sloten vervuild met Pax. Dat was polyaromatische koalas. En er zat een benzeen bij. En toen werd er gesuggereerd dat het kankerverwekkende stoffen zijn. En als je het woord kanker noemt, dan krijg je het woord nooit meer weg. Ja. Het is gekoppeld en dan krijg je nooit meer weg. En toen hadden ze bedacht, al die grond die uit de sloot komt elke 6 jaar. Dan krijgt het de opdracht, dan moet de sloot uitgedaan worden, zou je dat noemen. En dan komt die sloot weer op de grond, op de akker neergelegd. En toen hadden ze bedacht, die sloot is dus vervuild. Kun je meten. En 1 klassen. En dan die Pax, dat was dan waarschijnlijk de hoogste klasse. Die moest afgevoerd worden. En daar hadden ze plannen voor. En toen zei jongens, jullie zitten niet bij je hoofd. Dan ga je die grond opladen. Dan ga je ze naar Rotterdam brengen. En Rijnbron gaat ze dan verbranden.
Verbranden. Ja.
En wat kost dat niet? En wat betekent dat niet voor het land? Elke alles afvoeren. En toen hebben we wel voor elkaar gekregen. Want ik was een van de grootste opposanten ervan. En toen ik had wel iemand die meeging. En toen hebben ze gezegd, nou laat maar eens een proef doen. We spreiden zoals we altijd gedaan hebben. En toen gingen ze weer meten. Toen bleek dat het weg was.
Oh.
Toen kwam het in een lage klasse terecht.
Dus
het is neergekomen uit de lucht. En het slaat neer met regen op het water. En bezinkt het. En na 6 jaar heeft dat een bepaalde concentratie. En op het moment dat je het dan eruit haalt, die legt weer neer, dan verdampt het. En dan gaat het weer ergens anders heen. Want het komt waarschijnlijk zelfs uit Scandinavië, helemaal de staalfabrieken. Maar als ik ze bedoel, zo een soort trends zou ik bijna zeggen. Dat
ja,
het is.
Ja, ja. Mooie verhalen. Mooie verhalen. Ik denk dat we een beetje aan het eind van de podcasttijd gekomen
zijn.
Zeker,
ja.
Maar het is hartstikke interessant, Hein. En het was 1,5 jaar geleden dat je hier was. En we gaan je wel volgen.
Wij willen weten hoe dat voedselbos gaat. Want daar begonnen we mee, inderdaad.
Ja, we maken even een aantekening in onze agenda. Over 1,5 jaar, dan hang ik weer aan de telefoon.
Als je wil natuurlijk.
Als je wil.
Ja,
als je wil.
Ik vind eigenlijk, zou het Onno, die zou het eigenlijk moeten doen. Maar die zag het nu nog niet zitten. Die kan een heel goed verhaal houden. Maar ja, hij zegt, jij teert gewoon op je ervaring. En
wij vinden het prima als jij komt, hoor, Hein.
Als kom je samen een keer.
Ja, kom je samen, mag ook.
Ja, dat heb ik voorgesteld. Nee, ik vind het ook leuk. Het is een wereld sommigen vinden me dreigend vanuit de boerenwereld.
Mm.
En ik denk meer in kansen. Maar je moet je ook. Heel veel boeren hebben de ruimte niet financieel. Alles wat ik doe, ga ik financieel achteruit. En daar kan ik me niet permitteren.
Wat je net al zei, is natuurlijk ook echt waar. Jullie hebben natuurlijk nog andere activiteiten op je landgoed, zeg maar, bij de boerderij, die je verzekeren van een bepaald inkomen, waardoor je dit dus ook gewoon, want ik zei net al, jullie zijn aan het pionieren, maar je bent echt aan het pionieren. Je moet sommige dingen maar afwachten hoe dat uitpakt.
Ja.
En niet iedereen heeft die gelegenheid.
Nee, absoluut.
Maar ik vind het wel mooi als ik dan zo heb over dat dijkje fiets of loop en je ziet dan dat hele voedselbos in groeien en dat er weer wat bijgeplant is. Ja, ik vind dat wel wat hebben. Ik vind het wel echt somberdieks.
Somberdieks. Nou ja, zeker ja. Zijn er nog meer voedselbossen op het eiland?
Nee. Wij behoren tot in Zuid-Holland zijn er maar 2 voedselbossen echt duidelijk gerelateerd aan een agrarisch bedrijf.
Okay.
Een landbedrijf. En er zijn wel heel veel kleine voedselbosjes. Mm. Dat zijn dan inderdaad, dat is dan een half hectare of zo. Die zijn er heel veel in Nederland. Maar zover is er volgens de statistieken zouden wij er maar 2 zijn. Op Schouwen-Duiveland zit er eentje in de buurt van Kerkwerve. Maar die heeft weer een andere invalshoek. Die is echt neergezet om ook cursus te geven. En die is echt commercieel ingezet op andere dingen waar het voedselbos een bodem van is.
Nou ja, goed. We blijven je volgen in ieder geval. Dat beloven we. Hè?
Ja, ik vind het heel interessant. Leuk.
Zeker. En graag tot een volgende keer dan.
Ja, kom kijken vanavond.
Ja, nou, ik ben onlangs nog geweest. Dus ja. Nee hoor, zeker. Ja, dus dat komt helemaal goed.
Ja.
Dankjewel, Hein.
Ja, dank. Okay.
Luister je graag naar deze podcast? Laat de maker weten dat je waardeert wat hij of zij doet. En geef een digitale fooi. Dat kan zonder abonnement, snel en simpel via fooiepot.com. Fooiepot met een d.com.